Goedemiddag gemeente, fijn om elkaar weer te ontmoeten in de eredienst hier in de Johanneskerk. Ook een hartelijk welkom aan iedereen vanmiddag die bij ons te gast is of die later de dienst beluistert. Vanmiddag leidt dominee Van Eck uit Lexmond de dienst. Van harte welkom. Organist is Erik van Middelkoop. De collectes. In dienst zijn er een tweetal collectes. De eerste is voor de GZB, voorjaarscollectie van Harriet Smit. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. De diensten komende week. Aanstaande woensdag is het biddag. Om 14:30 in de Johanneskerk hebben we de kinderdienst met dominee Lucas van der Veen. De avonddienst is om 19:30 in de Grote Kerk. Dominee de Jonge is plotseling verhinderd. Daarom gaat dominee Brussaert uit Barneveld voor. Volgende week zondag zal in de morgendienst Matthijs Smit bevestigd worden in het ambt van de diaken. Voorganger is dominee Poot uit Oosternieland. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van gezang 328, vers 1, 2 en 3, wat u kunt vinden op de weekbrief. Een gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Ook wat mij betreft welkom in deze dienst. We beginnen met een ogenblik stilte. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. De preek voor vanavond is uit Psalm 119. We zingen daar nu van de versen 1 en 3. Het eerste en het derde vers van Psalm 119. Na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 46, het eerste en het zesde vers. Psalm 46, vers 1 en 6. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden, gemeente. Straks gaat u tot ons spreken, Heere. Als straks het boek opengaat, dat oude boek, dat maar nooit oud wil worden, omdat het uw levende woord, uw levende stem is, telkens wanneer het gelezen en voorgelezen wordt. En straks gaat ook iemand dat woord uitleggen, in eigen woorden daar wat omheen zeggen. Meer is het niet, maar minder ook niet. En dat gebeurt door een mens met al zijn menselijke beperkingen. En toch wilt u zo tot ons spreken. Want u weet dat wij mensen zijn en u wilt in mensenwoorden ons aanspreken, maar het is uw hart, uw liefde, die zich in die woorden opent. En wij vragen u nu, wees zelf in stilte met uw Heilige Geest in ons midden, kom ook in stilte bij ons binnen en neem zelf onze gedachten gevangen met uw woord En maak zelf dat dat woord weer haakjes krijgt in ons hart, dat het er niet meer uit te krijgen is. Dat het ons onrustig maakt, of juist rustig. Dat het ons in onze eigen gedachten verstoort en dat het ons dicht bij uw gedachten brengt. Laat dat woord doen wat bij ons nodig is. Maar laat het bovenal ons tot u en tot uw Zoon brengen. Heilige Geest, u bent de tolk. Er klinkt straks maar één preek. En er zitten hier zoveel mensen met zoveel verschillende gevoelens en gedachten en ieder met zijn eigen levensgeschiedenis. Maak dat ene woord tot een woord voor ieder van ons. En geef dat wij ons allen aangesproken weten door u, door God de Vader en door Jezus Christus. Geef ons zo een gezegende dienst. Wees met uw zegen thuis waar mensen meeluisteren of mee zullen luisteren. Wees met uw zegen overal waar men ter wereld samenkomt rondom uw woord. Geef in het bijzonder moed en kracht daar waar dat risico oplevert. Wees toch ook met uw kracht in ons land en in het oude Europa waar het woord in vrijheid mag klinken, maar waar het weer afstuit op verveelde harten, omdat we het wel weten en omdat we het zelf wel weten en omdat we het wel gehoord hebben. O Heer, ook daar moeten we doorheen breken. Wij zijn allen van u afhankelijk. Red ons, zegen ons, spreek ons aan met uw woord. Hoor ons uit genade in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. De preek is, zoals ik al zei, uit Psalm 119. Daar gaan we nu twee gedeelten uit lezen. Die psalm is ingedeeld in stukjes van telkens 8 versen. En als u nu in de herziene statenvertaling heb ik hier voor me, als u daar kijkt, dan ziet u rechts die geheimzinnige woorden Alef, Bet, Gimel enzovoort. Dat zijn de letters van het Hebreeuwse alfabet. Het is een alfabetgedicht. De eerste 8 versen beginnen in het Hebreeuws allemaal met die letter Alef. De tweede 8 versen met de letter Bet enzovoorts. En dan zo alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet langs. En we lezen nu het eerste gedeelte, de letter Alef. En straks gaan we verder met de letter Lamed, de Hebreeuwse L. We beginnen met de eerste 8 versen. Alef. Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Heere, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen, dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik zal u loven met een oprecht hart, wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal uw verordeningen in acht nemen. Verlaat mij niet geheel en al. En dan gaan we verder met vers 89. En dan lezen we opnieuw 8 versen. De letter Lamed. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Volgens uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij zijn alle uw dienaren. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Ik let op uw getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien. Maar alleen uw gebod is onbegrensd. Ook uit het Nieuwe Testament lezen wij twee gedeelten uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 11, over de doop van Jezus. En dan nog een gedeelte uit hoofdstuk 14. We beginnen met hoofdstuk 1 vanaf vers 9. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En diezelfde zoon bidt in hoofdstuk 14, als die heel angstig is. Hoofdstuk 14, vers 32 tot en met 36. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: Ga hier zitten, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Als tekst voor de preek nemen we uit die lange psalm 119 in bijzonder één vers, en wel 89, voor eeuwig Heere staat uw woord vast in de hemel. Voordat we hierover gaan nadenken, gaan we opnieuw uit deze psalm zingen. Nu uit de nieuwe berijming, de versen 34, 36 en 39. Psalm 119, 34, 36 en 39, nieuw berijmd. Dat moet een heel bijzonder moment geweest zijn. Toen Jezus, nadat hij zich door Johannes had laten dopen, uit het water opklom en de hemel boven hem openging. Alsof God zelf even het licht van zijn aangezicht over de aarde liet stralen. En dat toen die stem uit de hemel klonk: jij bent het, de zoon van wie ik houd. In jou heb ik mijn vreugde. Een woord uit de hemel. Wat moet dat een bemoediging voor Jezus zijn geweest, om meteen bij het begin van zijn optreden zo door de Vader, zijn Vader, te worden toegesproken. En wat moet hem dat een blijvende bemoediging hebben gegeven, toen het steeds duidelijker werd dat de mensen voor wie hij in de wereld was gekomen helemaal niet van hem hielden, en dat zelfs de liefde van zijn leerlingen wankel en onzeker bleek. Ik denk wel eens, wat moet hij eenzaam geweest zijn in deze liefdeloze wereld? En wat moet het hem goed gedaan hebben om te weten dat er in de hemel één was die hem lief had. En die dat ook rechtstreeks uit de hemel aan hem heeft laten weten. Jij bent de zoon van wie ik houd. In jou heb ik mijn vreugde. Dat woord stond vast, wat de mensen om hem heen ook van hem zeiden. O Heere, in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast, zegt de dichter van Psalm 119. Ja, dat zouden wij misschien ook wel willen hebben. Een woord uit de hemel waar we met heel ons hart op zouden kunnen vertrouwen, zodat we het voor altijd zeker zouden weten. God houdt van mij, wat er ook gebeurt en wat mensen ook zeggen. Aan zijn liefde hoef ik niet te twijfelen. Hij heeft het zelf uit de hemel tegen mij gezegd. Daar ligt het vast, bij hem in de hemel. De dichter van Psalm 119 lijkt zo'n woord te hebben gehoord. Een woord uit de hemel. O Heere, horen wij hem zeggen: in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. Heeft hij God rechtstreeks uit de hemel horen spreken, zoals Jezus toen hij gedoopt werd in de Jordaan? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de dichter van Psalm 119 het net als wij gehoord heeft uit de Bijbel. Want daar gaat het in Psalm 119 over. Die psalm is één lange lofzang op de Bijbel, op het woord van God. Dat merk je al meteen in de eerste 8 versen die we gelezen hebben. Daar gaat het over de wet van de Heere, over zijn getuigenissen, over zijn bevelen, over zijn geboden. En dan bedoelt hij daarmee niet de 10 geboden zoals die bij ons in kerkdiensten worden gelezen. Maar hij bedoelt met al die woorden samen het hele woord van God zoals dat in zijn tijd voorhanden was. Te beginnen met de eerste 5 boeken van de Bijbel, Genesis tot en met Deuteronomium, die door de Joden samen de wet van Mozes worden genoemd. En daar kwamen later dan de woorden van de profeten bij, en daarna nog boeken als het Hooglied en de Psalmen. We moeten ons die dichter eigenlijk voorstellen omringd door boekrollen. Boeken zoals wij hebben, die waren er toen nog niet. Men schreef op lange stroken papier die men oprolde rond twee stokken. En als men dan ging lezen, dan rolde men die boekrol van de ene stok op de andere, totdat men bij het stuk kwam dat men lezen wilde. En wat men dan lezen wilde, dat las men altijd hardop, ook als men alleen was en voor zichzelf las. Men las altijd hardop, zodat het woord niet alleen op papier voor je ogen aanwezig was, maar dat je het ook altijd hoorde. Als de dichter een Bijbelboek in handen nam en las, dan hoorde hij God als het ware spreken. En ik zou zeggen, het is aan te raden om dat nog steeds te doen, ook als wij nu de Bijbel als boek in onze handen hebben, om toch hardop te lezen, ook voor jezelf. Dat brengt het woord van God veel dichterbij dan dat je enkel je ogen over de bladzijde laat gaan. Het woord wordt dan een levende stem. Ik zou er zeer voor willen pleiten in een tijd dat veel mensen eigenlijk alleen nog maar vluchtige tekstjes op tablets en telefoonschermpjes lezen. En zo zien we de dichter voor ons omringd door boekrollen. Dan weer dit stuk lezend en dan weer dat stuk lezend, hardop lezend, zoekend naar de toon waarop hij het moest lezen, naar de emotie die in de woorden zitten. En dan zo luisterend en lezend is hij dan in gesprek met God. Dat hardop lezen is niet zomaar een ideetje, dat is ook Bijbels. Denk maar aan de kamerling in het Nieuwe Testament, die op zijn wagen die boekrol van Jesaja zat te lezen. Als Filippus dan bij de wagen komt, dan hoort hij wat de kamerling leest. Hij heeft dus hardop gelezen. Gods stem wil klinken. De dichter feliciteert de mensen die zo met Gods woord mogen leven. Welzalig noemt hij zulke mensen meteen aan het begin. Om het in gewone woorden te zeggen, welzalig, dat is een beetje een plechtig woord, maar om het in gewone woorden te zeggen, je bent een gelukkig mens als je zo luisterend naar Gods stem en in gesprek met hem mag leven. En je bent een gelukkig mens als je ook verlangt naar zijn woord te leven, vertrouwend op wat God in de Bijbel belooft, je leven richtend naar zijn geboden en hem biddend om hulp daarbij. De dichter beleeft ook van alles bij het lezen. Als hij hoort hoe God reddend ingrijpt in de mensenwereld, het grote verhaal van hoe hij Israël gered heeft uit de slavernij en hoe hij hen daarna door de woestijn bracht naar het land van belofte, het grote heil uit de eerste boeken van de Bijbel, als de dichter daarvan hoort, dan leeft hij daarvan op. En dan weet hij het, dit is de God die ik mijn God mag noemen. De God op wie ook ik mag vertrouwen. En als hij dan Gods geboden hoorde, dan verlangde hij dat hij zo leven mocht. En hij voelde zich ook wel eens beschaamd als hij het hoge ideaal niet kon halen. Ook als hij Gods oordelen, als hij daarover last, dan nam hij dat ook serieus. Dat God de mensen de consequenties van hun daden laat trekken. Als de dichter daarover leest, dan huivert hij. Zijn haren reizen soms te bergen, zegt hij. Maar hij gaat er niet omheen, want er wordt uitgebreid in de Bijbel over geschreven. Hij slaat deze stukken niet over om gauw dan maar iets lievers te gaan lezen. Want hij weet, als God de dingen maar laat begaan en de boel laat, dat er dan nooit een einde zal komen aan het kwade. Maar ten diepste wil de Heere ons heil. Dat we gered worden van zonde en dood. En dat we in een nieuwe, volmaakte wereld komen te leven. Een wereld waarin God en zijn liefde alles in allen is. En het licht van zijn heerlijkheid alles zal doorstralen. Zoals hij ooit de heerlijkheid van zijn volk Israël was. Toen hij als een lichtende wolk te midden van hen woonde. De dichter leefde ervan op als hij daarover las in de Bijbel. Uw belofte heeft mij levend gemaakt, zegt hij dan. Of uw woord, door uw woord hebt u mij doen leven. Misschien staan we daar niet zo bij stil. Maar verbeer dat wij van al deze dingen nou eens nooit hadden gehoord. En dat we dan ons mee moesten neerleggen dat de dood het einde was. En dat alle dingen in de wereld voor eeuwig hetzelfde zouden blijven. Zouden we werkelijk zo kunnen leven? Zelfs mensen die zeggen dood is dood, leggen die zich er werkelijk bij neer? Of leeft er ook bij hen nog een stil verlangen dat het misschien toch anders mocht wezen? De dichter leeft bij Gods belofte en bij Gods gebod. Dat gebod dat zorgt dat zijn hart altijd op God gericht blijft. En dat hij dwars door alles heen weer steeds naar hem terugkeert. Want zonder God kan hij tenslotte niet leven. Daarom zegt hij, als uw wet niet de bron van mijn blijdschap was geweest, dan was ik in mijn ellende vergaan. Dat zegt hij dankbaar tegen God, terugkijkend op zijn leven. Dat een leven met het woord mocht zijn. Zonder Bijbel, zonder gesprek met God had hij het niet gered. En was hij in de benauwenissen omgekomen. De benauwenissen die zijn leven ook heeft gekend. En welk mensenleven is er zonder benauwenis en angst? Maar altijd was er Gods belofte. En dat gaf hem hoop. En hoop doet leven. En als het moeilijk werd, dan wist de dichter dat hij nooit alleen was. En dan was er altijd toch weer God met wie hij over zijn leven en over die beloften kon praten. Soms werd het voor de dichter zo moeilijk dat hij verlost mij riep. Bijvoorbeeld als hij bedreigd werd door mensen die Gods geboden haten. En dan was het ook voor hem zelf soms moeilijk om aan Gods getuigenissen vast te houden. En dan kwam hij maar in de verleiding om mee te gaan praten en mee te doen. Of als er pesters of treiteraars om hem heen waren. Mensen die het leuk vinden om anderen te knechten en pijn te doen. Dan kun je ook behoorlijk bang en bedreigd doorvoelen. Ze loeren op mij om mij om te brengen, zegt hij. Ja, dan voel je je wel heel alleen. En dan kun je inderdaad alleen nog maar verlos mij roepen. En hopen dat God er iets aan doet. Zo leeft de dichter zijn leven met het woord van God. In al zijn hoogte en diepten. Luisterend naar de stem van God. En dan hem aansprekend ook, biddend, dat hoort er allemaal bij, luisteren en spreken. Hem aansprekend over alles wat hij meemaakt. En dat wil de dichter ook ons leren. Daarom maakt hij daar die lange psalm van. Zo'n psalm waar eigenlijk het hele leven in zit. Hij blijft er maar over doorzingen. 8 versen over iedere letter van het alfabet. Totdat hij alle 22 letters gehad heeft en dan is hij eigenlijk nog niet uitgezongen, maar hij moet een keer stoppen. Je kunt het hele leven in deze psalm vinden, het leven met Gods woord. En je kunt er ook niet vroeg genoeg mee beginnen, zou ik willen zeggen, aan mensen die nog aarzelen. Persoonlijk heb ik er te lang mee gewacht, maar nu zou ik me een leven zonder de woorden van God niet meer voor kunnen stellen. Je bent een gelukkig mens als je zo luisterend naar Gods stem kunt leven. En dan gaan we nu naar die ene tekst in het bijzonder, vers 89. In de hemel, Heere, staat uw woord voor eeuwig vast. Ook heel tot ons door laten dringen, even rustig luisteren. In de hemel, Heere, staat uw woord voor eeuwig vast. Dat was een troost voor de dichter, want op aarde was het leven warrig en onzeker. En dat is het nog steeds, ook voor ons. De dingen waarop je hoopte gebeuren dikwijls niet. En je wordt overvallen door de dingen waar je bang voor was, die je vreesde. Ziekte en dood kunnen een geweld ontplooien als wanneer er een handgranaat ontploft. En dan kun je alleen nog maar kijken naar wat er over is van het huis en van de mensen die erin wonen. Neem me niet kwalijk dat ik zo spreek, maar ik heb een legerachtergrond. En het is ook inderdaad zo, de dood is gewelddadig en wordt in de Bijbel niet voor niets de laatste vijand genoemd. Maar ook de zonde heeft iets gewelddadigs. Als er plotseling haat en agressie in een mensenhart kan losbreken. Haat en agressie die dan leiden tot harde woorden en geweld en zelfs oorlog. Waardoor onnoemelijke schade tussen mensen en in deze wereld wordt aangericht. De dichter is bang voor wat hij allemaal in de wereld ziet gebeuren. En soms voelt hij zich ook persoonlijk door dit geweld belaagd. In het bijzonder als zijn liefde voor God en zijn geboden wordt aangevallen. En dan blijven alleen de Heere en zijn woord over om zich nog aan vast te houden. Het is lijdenstijd, maar er zit meer lijden in deze psalm dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. De dichter is ook bang voor wat hij in zijn eigen hart ziet gebeuren. Hoe machtig dwaal je niet weg van de weg die de Heere geboden heeft. En dan is jouw eigen hart de plek waar de steekvlam ontbrandt. De steekvlam die zo'n enorme schade aanricht. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, horen we hem dan belijden. Maar hij belijdt het wel aan God. Want tenslotte kan hij zonder God niet leven. Ook al doet de zonde soms verwoestend zijn werk. Gelukkig blijft bij al die onzekerheid de aarde zelf nog staan, zoals de dichter horen zeggen in het volgende vers. Maar het leven op aarde biedt nergens zekerheid. En daarom zoekt de dichter houvast in de woorden van God. Maar soms gaat het zo verschrikkelijk op de aarde toe en in het leven, dat God zelf zijn woorden lijkt te zijn vergeten. Zo'n warboel is het dan in de wereld en soms ook in ons eigen hart. En dan ineens is het alsof de dichter boven die aardse verwarring uitgetrokken wordt. En richt hij zich tot God in de hemel. Heere, in de hemel staat uw woord voor eeuwig vast. In de hemel, daarboven, ver boven de wereld waarin wij leven. Ver boven en ook buiten het heelal dat wij met onze ogen kunnen zien. Daar is de hemel. Daar is God op zijn troon. Daar zit hij, onwankelbaar. En ook onwankelbaar trouw aan het woord dat hij eenmaal heeft gegeven. In de hemel, Heere, staat uw woord voor eeuwig vast. Maar hoe hoog de Heere ook gezeten is, er is wel een vertrouwelijke band, zodat hij rechtstreeks kan worden aangesproken. En dat doet de dichter ook. Heere, zegt hij. Heere, daar hoog bij u in de hemel, daar staan de dingen vast. U blijft eeuwig trouw aan het woord dat u hebt gesproken, wat er met mij op aarde ook gebeuren mag. Er spreekt een kinderlijk vertrouwen uit deze woorden. Een kinderlijk vertrouwen op een hemelse Vader die boven het aardse verheven is, die ons ziet en die ons in alle nood wil helpen. Zoals Jezus ons in alle eenvoud leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Waar heeft de dichter dit vertrouwen vandaan? Heeft hij een stem gehoord, zoals Jezus toen hij gedoopt werd? Ik denk het niet. De dichter is een Israëliet. En in feite heeft God maar één keer rechtstreeks tot het volk Israël gesproken. En dat was bij de wetgeving vanaf de berg Sinaï, toen hij de 10 geboden over hen heeft uitgesproken. Het kost je moeite om je een voorstelling te maken van hoe dat geklonken heeft. Het is duidelijk dat het volk zo schrok van die gebeurtenis dat ze dachten te zullen sterven. En ze vroegen aan Mozes of hij voortaan die woorden van God maar aan hen door wilde geven. En sindsdien is het ook zo gegaan. Na die ene keer op de Sinaï heeft God zijn woorden steeds via mensen, profeten, doorgegeven. Omdat men een rechtstreeks spreken van de Heere niet kon verdragen. En ik denk dat dat voor ons precies hetzelfde is. We verlangen wel eens in ons kinderlijk gemoed naar een rechtstreeks woord uit de hemel. Maar het is de vraag of ons dat werkelijk zou helpen. Misschien zouden we verschrikkelijk bang worden. Of we zouden ons afvragen, ja, ik heb nou wel iets gehoord, maar is dat werkelijk het woord van God geweest? Voor Israël is het bij die ene keer gebleven. En daarna hebben ze Gods woorden altijd via mensen gehoord. Mensen die die woorden uitspraken door Gods geest gedreven. En daarna werden die woorden op schrift gesteld en zo hebben wij ze gekregen. Maar zo was het eigenlijk ook voor de dichter van Psalm 119 al. Als hij het woord van God wilde horen, opende hij een boekrol en begon hij te lezen. En zo hoorde hij dan toch de stem van God en kon hij in gesprek met hem treden. Toch zegt hij, uw woord staat voor eeuwig vast in de hemel. Want hij wist dat de Heere vanuit de hemel tot Israël gesproken had. Daar kon hij in de boeken van Mozes in Exodus over lezen. En als hij dat dan las, dan was het alsof hij de Heere zelf hoorde spreken. En dan hoorde hij die woorden, ik ben de Heere uw God. Zo was de Heere begonnen, zo had hij uit de hemel gesproken. Ik ben de Heere uw God. En dat uw, dat is niet jullie, maar jou. Ik ben jouw God, had de Heere gezegd. Hij sprak tot iedere Israëliet persoonlijk. En nou kennen we die woorden wel, die woorden uit de hemel. Maar door gewoonte horen we ze niet meer. Nou luister dan nog maar een keer. Ik ben de Heere uw God. En u zegt het heel gewoon. Ik ben van jou. Denk daar eens goed over na. Ik ben van jou, zegt de Heere. Dat is de taal van de liefde. Ik ben van jou. Dat zeg je als mens toch alleen nog maar tegen iemand van wie je zielsveel houdt. Dan kun je zeggen, ik ben de jouwe. Ik ben van jou. Dat is een liefdesverklaring. Als de Heere tegen Israël zegt, ik ben jouw God, dan verklaart hij daarmee hen zijn liefde. En die liefde tot dat volk is gebleven tot op deze dag. En als wij in de gemeente van Christus diezelfde woorden mogen horen, betekent dat dat wij met Israël in zijn liefde mogen delen. Wat Israël verder ook overkwam, en hoe ver ze ook dikwijls afdwaalden, die liefde bleef staan. Uw woord, Heere, staat voor eeuwig vast in de hemel. En ook voor de dichter stond het vast. Wij weten niet in welke tijd hij geleefd heeft en wat hij met Israël allemaal heeft meegemaakt. Oorlogen misschien. Misschien zelfs de ballingschap. We weten het niet precies. Maar één ding stond voor de dichter vast. Gods woord staat vast in de hemel. En dat woord is een liefdesverklaring. Die liefde in de hemel ligt vast. En dat spreekt hij de Heere nu persoonlijk op aan. Heere, wat mij ook kan overkomen, en hoe ver ik ook ben afgedwaald, toch roep ik u aan, want bij u in de hemel ligt het vast. Het woord van uw liefde, niets, dood nog leven, zelfs mijn zonde niet, zal mij ooit van uw liefde kunnen scheiden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, zegt Paulus later. Onze Vader, die in de hemelen zijt, leerde Jezus ons bidden. Heb je er ooit over nagedacht hoe machtig dat is? Dat wij aardse mensen, mensen die voor alles bang kunnen zijn, voor alles wat ons op aarde overkomen kan, en voor alles wat er in ons zit en wat zomaar naar buiten kan komen, en waar we soms zomaar van kunnen schrikken, dat wij mensen van deze aarde, zondaren, een Vader in de hemel hebben die trouw aan het woord van zijn liefde blijft. En dat wij hem op die liefde mogen aanspreken. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hoe verwarrend en hoe schokkend en ingewikkeld het leven op aarde ook zijn kan. Het geloof is kinderlijk eenvoudig. Onze Vader die in de hemelen zijt. Ik herinner me iemand die zo ziek was dat hij niet meer kon praten. En die wees omhoog, alleen wees hij maar omhoog, om mij duidelijk te maken hoe het met hem ging. En dat wijzen betekende, daar zit hij en ik vertrouw op hem. Zo simpel kan geloven zijn. We begonnen de preek met Jezus, die toen hij gedoopt werd, het uit de mond van zijn Vader heeft gehoord: jij bent mijn geliefde Zoon, in jou heb ik mijn vreugde. En hoe dat woord met hem is meegegaan, ook toen het killer werd om hem heen, en de mensen hem begonnen te haten, en men hem tenslotte naar het leven stond. Maar hij wist dat hij juist voor die mensen die hem haten naar de wereld was gekomen. En daarom geeft hij, ook als alles vergeefs lijkt het niet op. En dan aan het eind ziet hij de beker van Gods toorn voor zich. De beker van de toorn van God. Die toorn, dat betekent dat hij geen onrecht kan verdragen. Moet hij die beker nu ook nog leeg drinken tot de bodem toe om de wereld voor God te behouden? En dan lijkt Gods liefde wel heel ver weg. En ook die stem die ooit bij de doop had geklonken: jij bent mijn geliefde Zoon. Is dat nu nog waar? En toch keert hij zich ook nu naar de Vader, naar zijn Vader. Hoe donker het op aarde en ook van binnen op dat moment voor hem is. Want hij weet het. Het woord van Gods liefde in de hemel staat vast. Ik blijf ook nu de geliefde Zoon. Abba, Vader, horen we hem dan bidden. Alles is u mogelijk. neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Het diepste lijden moet dan nog komen. Jezus heeft de beker tot de bodem leeg moeten drinken. En zijn weg ging tot in de dood. Maar God in de hemel bleef trouw aan zijn woord. Door alles heen is ook toen Jezus de geliefde zoon gebleven. Zelfs toen hij de beker van Gods toren leegdronk. De beker van Gods toren over onze zonde. En dan zien we hem op de derde dag weer levend voor ons staan. Opgestaan uit de dood. Een nieuw en eeuwig leven levend. Zoals de levende is hij ons nu nabij. En als wij hem in de Bijbel horen spreken, horen we ook zijn stem. Ook de stem van een levende. En zo wordt de Bijbel steeds rijker en rijker. Een rechtstreeks woord uit de hemel zullen we wel niet krijgen. We zullen het met de Bijbel moeten doen. Net als de dichter van Psalm 119. Maar we kunnen het er ook mee doen. Van iedere bladzij van dat boek klinkt de levende stem van God op het moment dat we het open doen. Wat kunnen we meer willen? Sommige gedeelten zijn heel toegankelijk. Zoals de psalmen of de woorden van Jezus in het evangelie. Die zijn voor iedereen te begrijpen. Er zijn ook moeilijker gedeelten waar je een heel leven over mag doen. En soms kunnen stukken die eerst moeilijk leken, zomaar onverwachts gaan spreken. Die komen dan naar je toe. De Bijbel is en blijft het levende woord van God. En al lezende horen we zijn stem klinken. En een gelukkig mens ben je als je met dat woord mag leven. Een woord uit de hemel, ja toch. Want de Bijbel mag eruit zien als een menselijk boek met bladzijden en woorden en letters. En we lezen daarin zinnen in onze taal. Maar het is wel God die ons van die bladzijden af aanspreekt. Niet minder persoonlijk dan toen hij Israël van de Sinaï aansprak. Ik ben de Heere, uw, jouw God. En als we hem Jezus uit de hemel zijn lieve kind horen noemen, dan geldt dat ook ons als aangenomen kinderen. Maar ook al die andere woorden uit de Bijbel, die door mensen zijn doorgegeven, hoe meer ervaring we ermee opdoen, ervaring met de manier waarop ze ons aan kunnen spreken, ons tot de orde kunnen roepen of ons kunnen troosten, zodat ons hele leven daar in één keer soms door verandert. Hoe meer ervaring we daarmee opdoen, des te meer raken we er ook diep van overtuigd. Dit zijn woorden die geen mens had kunnen bedenken. Deze woorden komen van de hemel, van God. En dan krijgt het Bijbelwoord een wonderlijke glans. En dan ligt er over de bladzijde iets van de glans van de hemel. En als dan alles in de wereld overhoop lijkt te gaan, of in ons leven, of in ons donkere hart. En als we dan ons afvragen wat er van Gods woorden nog terecht zal komen, dan trekt dat woord ons hart omhoog en bidden we tot onze Vader in de hemel. Niet anders dan Jezus deed in zijn nood, wetend dat God trouw is aan zijn woord. En dat van hem onze hulp zal komen. Want uw woord, Heere, staat voor eeuwig vast in de hemel. Wat er ook omver gaat in ons leven. En tenslotte gaat ons hele leven omver. Dat geldt voor ieder van ons. Het woord van God zal nooit omver gaan. We zoeken het op in de Bijbel. Die eenvoudige woorden Ik ben de Heere, uw God. Ik ben de jouwe. En jij bent samen met Jezus mijn geliefde kind. En soms is dat te groot voor je hart, maar je houdt het vast. En dan weet je dat niets, maar dan ook niets je nog van de liefde van Christus kan scheiden. Is dat geen woord uit de hemel? Amen. Heb dank, o God, van alle leven, die zijt alleen uzelf bekend, dat gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefde ons toegewend. Wij zingen de drie versen van gezang 330. Wij willen voorbeden doen en dankzeggen. Laten wij bidden. Vanaf deze aarde, Heere, komen wij tot U. Deze aarde waar mensen elkaar de dood aan doen. Waar een vliegtuig neerstort, zoals wij vandaag gehoord hebben, met onnoemelijk leed. Waar ziekte is. Waar de dood als laatste vijand nog niet weg is. Waar haat en agressie, machtswellust, allerlei gemene dingen in mensenharten huizen. En als we onszelf in het licht van uw woord zien, zien we dat bij onszelf ook, zelfs al gedragen wij ons zoveel mogelijk als nette mensen. Wanneer wij onze ogen in de wereld laten rondgaan, wanneer wij uw kerk zien, dan hebben we veel tot u te roepen, Heere, uw woord. Gelukkig in de hemel staat het vast. Wij op aarde bewaren het niet. En u moet ons erbij betrekken en dat doet u ook. En u blijft met ons in gesprek, hoe ver we ook afdwalen. Die lijn wordt niet verbroken. U legt die lijn telkens weer. U legt die lijn ook met uw volk Israël. Wat zouden we graag ons hele geloof met hen delen. Ook dat leggen wij bij u neer. We leven in vele dingen omgeven door raadselen. Maar uw woord is een lamp, een helder licht. Zoals op deze preekstoel staat, ook uit Psalm 119. En uw woord staat vast in de hemel. En het is een woord van liefde. Geef dat we daar in alle eenvoud met ons hart aan vasthouden. En telkens weer opduiken uit al die verwarring in een stil gebed naar u, onze Vader, daarboven in de hemel. Laat ons toch niet los, verlos ons. En zo bent u met ons in gesprek en zijn we toch gelukkige mensen. Zo dragen wij u de wereld en alle mensen die daarin leven, alle mensen die daarin pijn lijden, of met verschrikkingen moeten leven aan u op. Deze wereld vol zondaren. Wij dragen uw volk aan u op. Wij dragen uw kerk aan u op. En wij vragen u, dring met dat woord van uw genade nog naar vele harten door. Naar al die mensen waarvan we ons wel eens afvragen, waartoe zijn ze op aarde, maar u hebt ze geschapen. Dat is al een daad van uw liefde en zoek ze dan ook op met uw woord. En ook daarin mogen we vertrouwen dat dat veel verder gaat dan wij als mensen zomaar kunnen zien. Het zijn dingen die de media niet raken en die toch doorgaan tussen mensen, van mens tot mens, van hart tot hart. En dat gaat nog verder dan wij als kerk ook kunnen zien. Heren, daar bidden wij u voor, dat uw naam geheiligd wordt in deze wereld en uw koninkrijk komen. Wees ook met ons vanavond thuis. Ga met ons mee de week in. Wees met de mensen die bang zijn voor alles wat eraan komt deze week. Dat kan gewoon op school zijn of voor jezelf of voor medemensen. Wees hen nabij met uw woord. Houd dat levend in het hart en houd ook het gesprek met u levend. Wees met de zieken, de eenzamen, de rouwdragenden, de mensen die zich zorgen maken om hun dagelijks brood. Al die dingen mogen we bij u neerleggen en geef ons ook een oog voor onze medemensen in al deze noden. Want u hebt ons niet alleen voor onszelf op deze aarde gezet, maar voor u en voor onze naasten. En maak dat zo uw woord meer en meer gestalte krijgt onder ons. En dat iets van het licht van uw heerlijkheid ook door ons deze wereld in mag stralen. We hebben u zoveel te vragen. Maar we kennen niet allemaal van elkaar de noden van ons hart. En die willen we u nu in stilte voorleggen. Hemelse Vader, neem onze gebeden in genade aan om uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die zijn leven voor ons wilde geven en nu in de hemel voor ons bidt en die ons op deze aarde dit gebed meegaf. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 150 grijpt wat vooruit op de vervulling. Maar we mogen daar nu al over zingen. En dan hebben we weer in de berijming in ieder geval die tegenstelling. Voor Gods troon en hier beneden zal het ook een keer komen. Psalm 150 vers 1 en 3. Gaat nu heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Als je zelf het wil zien, dan...